bis in den Namen des Herrn, die den Himmel und die Erde gemacht heeft, die Treue hält tot in der Ewigkeit und die nooit laat varen de werken van zijn handen. Genade, vrede en barmhartigheid. Zij u bij de naam van geschonken, of bij de voortganger rijkelijk vermenigvuldigd, van God en Vader, en van Jezus Christus onze Heere, in de gemeenschap van den Heilige Geest. Amen. Wij zingen nu uit Psalm 111, het eerste vers. In het Oude Testament, het boek Deuteronomium, en daarvan het 30e hoofdstuk. Voort zal het geschieden, wanneer al deze dingen over u zullen gekomen zijn, deze zegen of deze vloek, die ik u voorgesteld heb, zo zult gij het weder ter harte nemen, onder alle volkeren, waarheen u de Heere uw God gedreven heeft. En gij zult u bekeren tot den Heere, uw God, en zijn stem gehoorzaam zijn naar alles dat ik u heden gebied, gij en uw kinderen, met uw ganse hart en met uw ganse ziel. En de Heere uw God zal uw gevangenis wenden en zich uwer ontfermen. En hij zal u weder vergaderen uit al de volken, waarheen u de Heere uw God verstrooid had. Al waren uw verdrevenen aan het einde des hemels, vandaar zal u de Heere uw God vergaderen en vandaar zal hij u nemen. En de Heere uw God zal u brengen in het land, dat uw vaderen erfelijk bezeten hebben. En gij zult dat erfelijk bezitten, en hij zal u wel doen, en zal u vermenigvuldigen boven uw vaderen. En de Heere uw God zal uw hart besnijden, en het hart uw staats, om de Heere uw God lief te hebben, met uw ganse hart en met uw ganse ziel, opdat gij leeft. En de Heere uw God zal al die vloeken leggen op uw vijanden, en op uw haters die u vervolgd hebben. Gij dan zult u bekeren en der stem des Heren gehoorzaam zijn, en gij zult doen al zijn geboden die ik u heden gebied. En de Heere uw God zal u doen overvloeien in al het werk uw hand, in de vrucht uw schoots en in de vrucht uw beesten en in de vrucht uw lands ten goede, want de Heere zal wederkeren om zich over u te verblijden ten goede, gelijk als hij zich over uw vaderen verblijd heeft. Wanneer gij der stem des Heeren uw God zult gehoorzaam zijn, houdende zijn geboden en zijn inzettingen, die in dit wetboek geschreven zijn, wanneer gij u zult bekeren tot den Heere, uw God, met uw ganse hart
en met uw ganse ziel. Want dit gebod, het welk ik u heden gebied, dat is voor u niet verborgen en dat is niet verre. Het is niet in de hemel om te zeggen, wie zal ons ten hemel varen, en dat hij het voor ons halen en ons hetzelfde horen laten, dat wij het doen. Het is ook niet op gene zijde der zee om te zeggen, wie zal voor ons overvaren naar gene zijde der zee, dat hij het voor ons halen en ons hetzelfde horen laten, dat wij het doen. Want dit woord is zeer nabij u, in uw mond en in uw hart, om dat te doen. Zie, ik heb u heden voorgesteld, het leven en het goede, en de dood en het kwade. Want ik gebied u heden den Heere, uw God lief te hebben, in zijn wegen te wandelen, en te houden zijn geboden, en zijn inzettingen, en zijn rechten, opdat gij leeft en vermenigvuldigt, en de Heere uw God u zegenen in het land, waar gij naartoe gaat om dat te erven. Maar indien uw hart zich zal afwenden, en gij zult niet, en gij niet horen zult, en gij gedreven zult worden, dat gij u voor andere goden buigt en dezelfde dient, zo verkondig ik jullie de heden, dat gij voorzeker zult omkomen, en gij zult de dagen niet verlengen op het land, naar het welk gij over de Jordaan zijt heengaande, om daarin te komen, dat gij het erfelijk bezit. Ik neem heden tegen u lieden, tot getuige de hemel en de aarde. Het leven en de dood heb ik u voorgesteld, de zegen en de vloek. Kies dan het leven, opdat gij leeft, gij en uw zaad. Liefhebbende den Heere, uw God, zijn stem gehoorzaam zijnde en hem aanhangende, want hij is uw leven en de lengte uw dagen, opdat gij blijft in het land dat de Heere uw vaderen Abraham, Isaac en Jacob gezworen heeft hen te zullen geven.
Die komen het aangezicht des Heeren zoeken en hem om zijn zegen smeken. Getrouwe en barmhartige God, die in uw vaderlijke zorg en vriendelijke goedertierenheid ons in deze morgen stond, hebt saamvergaderd in het huis des gebeds, waar wij aan de eerste dag van een pas ontloken week mogen samenkomen om krachten te vergaderen om de week weer in te gaan. Met al zijn zorgen, met al zijn arbeid, met al zijn moeite en met al zijn strijd. Heren, zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp ontmoeten zou, mijn God. Waar was mijn hoop, mijn moed gebleven? Dan waren we vergaan in alle smart, in alle moeite, in alle zorgen en in alle rouw. Maar omdat gij ons toe wilt rusten met nieuwe kracht, daarom kunnen we het leven aan. Daarom mogen we, ziende op uw vrolijk en verblijd, de dagen onze vreemdelingschap op de aarde vervullen. En ons uitstrekken naar het vaderland der rust, waarin geen moeite en geen strijd, geen zorgen meer zijn zal, omdat er geen zonden meer zijn. In het land van Emmanuel, waar we als koning en priesters met u zullen heersen. En uw aangezicht in gerechtigheid zullen aanschouwen. En verzadigd worden met uw beeld, wanneer we zullen opwaken. Heren, we zijn nu nog op de wereld. Op de wereld waar uw vijanden en onze vijanden het schijnen voor het zeggen te hebben. Waar het lijkt alsof de boze regeert. Alsof de vorst der duisternis alles voor het zeggen heeft. En toch zijt u koning, Heere Jezus. Al wordt uw heerlijkheid dan ook schaars gezien. En dan zijn er weinigen die u als koning herkennen. Toch heb u van de Vader de teugels, de gouden teugels van het Godbewind ontvangen. En u houdt ze vast. U houdt ze vast. U hebt beloofd, mij is gegeven, alle macht. In den hemel en op aarde en de poorten der hel zullen mijn gemeente niet overweldigen. Heere, laat dit ons genoeg zijn. Dat de poorten der hel uw gemeente niet zullen overweldigen. Gij hebt niet gezegd dat de poorten der hel uw gemeente niet zullen bestrijden. Dat ze geen doodschaduwen zullen afwerpen over het leven van uw kerk. Maar u hebt wel beloofd, ze zullen ons niet als een roof vervoeren. Help u ons dan, barmhartig God. En laat ook in deze morgen de kracht van uw genade de zonde in ons leven ten neer werpen. En doe ons in die hartelijke schuldbelijdenis uw aangezicht in gunst ontmoeten. U weet het wie we zijn. Er was geen dag die we gaaf en heilig hebben doorgebracht. Er was geen uren waarin geen onheilige gedachte ons hart besmette. U weet het, o God. Maar u weet ook hoe het onze begeerte niet meer is om in de zonde te leven. U kent ons hart. U weet dat het ons verlangen is om naar uw woord in al uw geboden oprechtelijk en volmaakt voor uw aangezicht te wandelen, Heere. Zie op ons in gunst van boven. Wij die eenzaam zijn en verscholven op deze aarde, wiens helper alleen de Heere onze God is, wil u vanmorgen en de krachtige bediening van uw dierbaar woord ons vertroosten en verzadigen met uw heil. En ons schenken dat uitzicht naar het Jeruzalem dat boven is, opdat we open vensteren daarheen zouden hebben. Geef ons getrouwheid en waarachtigheid om in dit huis ons hart op u op te heffen. Als we gezondigd hebben en uw geboden hebben verlaten en u hebben bedroefd. Hebben onze ziel geweld hebben aangedaan, dan zijn we gekomen in dit huis. En we buigen ons voor uw neder. En we vragen van uw genade. O God, genade, hoor hoe een boeteling blijft. En reinig ons van onze overtredingen. Hoor gij uit de hemel, de vaste plaats van uw woning, hoor en vergeef. Delg uit onze overtreding en trek ons tot u. Laat ons uw gunst smaken die meer sterk dan de uitgezochte strijd. Dan zegt de moeder, ik ben een held. Dan maak u de knieën der struikelende vast. Dan heb u beloofd, de jongen zullen vallen. En de jongelingen gewisselijk struikelen, maar die een Heere verwachten. Ze zullen de kracht vernieuwen opvaren met vleugelen. Gelijk de arenden, lopen en niet moede wandelen. En niet mag voor de Heere maken iets van waar. U zult het doen, het is toch uw woord, dat van geen wankelen weet. Gij hebt het vervuld aan onze vaderen, die gegaan zijn de weg van alle vlees. Maar getuigenis gaven van de hoop die in hem was. Wij hebben als vreemdeling gewandeld, terwijl ze de Godstad uit de hemel verwacht hebben. De belofte niet verkregen, maar dezelfde van verre gezien. En aanschouwd en omhuld. En ze hebben beleden dat ze gasten en vreemdelingen op de aarde waren. Ze hebben met het oog op die belofte de boze onder de voet, de wereld onder de voet gelegd. En ze hebben getriomfeerd. Heere wij, die leven in het einde der dagen, in zoveel rijker openbaring van uw heerlijk genade verbonden. O, geef ons toch iets van die getrouwheid, van dat vuur uw scheepte, van die voorzichtigheid der slangen, van die oprechtheid der duiven, om als een sieraad van uw naam op de aarde te mogen verkeren. Wij, die in deze wereld leven zonder nochtans van de wereld te zijn, ontferm u zich ook over onze kinderen, over onze jongens en over onze meisjes. O Heere God, geef gij ze in deze dagen, waarin de afval groot wordt, de mens der zonde zich meer en meer openbaart, tegen God en tegen Christus, getrouw hij om te staan in de dag der verzoeking, om het pand te bewaren dat ons is toebetrouwd. En wil dat geloof, wat gij ons overgeleverd hebt, door de Vader, ook in ons doen wonen, opdat het voortgeplant werd ook in ons, onze kinderen, om uw naam te stellen. Heere, heb medelijden met alle die u niet kennen. Ach, de kerk zit vol. En het is goed. Dit de plaats waar u wonen wilt. Waar u zonderheid uw heilige geest wilt zenden. Maar u weet het, o God, hoeveel er nog zijn die u niet kennen. Die u niet van harte kennen. En toch zijn ze hier gekomen. Toch is er iets in hun hart. Wat door de wereld niet vervuld kan worden. Wat het dan ook is, waardoor het ook gewerkt is. Het is alles door u. Heere, ze zijn hier gekomen. Wil u ze tot u trekken? Laat ze eens zien dat er genade en zaligheid is bij u. Opdat hun hart zich aan u zou overgeven en zich op u zouden verlaten. De wereld ontvlieden, de gerechtigheid najagen. U zoeken terwijl u te vinden zijt. Uw juk is toch zacht. En uw last is toch licht. We smeken het voor allen die nog vreemdeling zijn van uw genade. Trek ze tot uw ogen. Opdat we samen Israëls Heer als de rotsteen van ons heil, van onze eer leren kennen. Heere, wij bevelen ook in zonderheid uw kinderen aan u. De strijdende moeite van het leven, de zwakken, de schuchteren, die van verre staan. Ontferm u over ons en trek ons naderbij. Verlicht ons oog om uw heerlijkheid te zien en op uw gerechtigheid te steunen. Om alleen ons oog heen te wenden naar hem, die als die verhoogde slang in het midden van deze wereld is opgericht, opdat een ieder die op u ziet, niet verderven zal, maar het eeuwige leven hebben. O, geef ons die tedere liefde in ons hart, om u te mogen beminnen, om u meer te mogen beminnen, om u altijd alleen te mogen liefhebben, u alleen, want daarin is het leven. Doe ons uw geboden betrachten die licht zijn. En geef ons uw voetstappen te mogen drukken in het spoor der gerechtigheid. Gedenk aan onze zieken. Die thuis en in de ziekenhuizen en in de inrichtingen zijn. Wees u met hen op deze dag. Ook met dat kleine kindje dat naar het ziekenhuis gebracht moest worden. Heere, wil u dit leventje sparen. En de ouders verblijden door ze uw goede tierenheid hierin te doen ervaren. Laat het winst afwerpen voor ouders en kind. Voor de eeuwigheid waar we samen heen reizen. Spaar u het leven van dit kind om uw naam wil. Gedenk u aan alle die in moeite en in de rouw gaan. Die hun geliefde doden bewenen. Die eenzaam door het leven moeten. Sterk ze met uw genade. De moeders van kinderen en de vaders die geen vrouw meer hebben, wil ze met uw gunst en met uw liefde omringen. Geef ze kracht, Heere, uit uw beloften is en ik ben een man van de weduwe, ik ben een vader van de weesjes. God, in de woonstee van zijn heiligheid, doet u tot u komen. Wil u met al de nood der christenheid zijn, zegen uw knechten, ook uw dienaar vanmorgen aan deze plaats. Verlicht u zijn verstand, verwarm u zijn hart. Opdat hij met de moeder een woord ter rechte tijd zou spreken. Opdat hij de zondaar zou leren zich tot u den Heere te bekeren. Geef hem iets van de gestalte van Mozes. Toen hij het uitriep, ik neem heden tot getuige. De hemel en de aarde, de zegen en de vloek, kies uw heden. Wie gij dienen zult, kies het leven, op dat geleefd, gij en uw zaad, gij gemiet, van die drang des harten, die door het vuur van Christus liefde is aangestoken, opdat u zo, tot eer van uw naam, tot troost van uw volk, tot zaligheid van zondaren op de aarde gesteld mag worden. Hoor ons, vriendelijk Vader, in de vergeving van onze zonden, het dierbaar bloed van uw Zoon, onze Heere en Zaligmaker, Jezus Christus. Amen.
Laat ons zingen uit Psalm 85, het vierde vers.
Staat in de brief van Paulus aan de Romeinen. Het tiende hoofdstuk, de versen 5 tot en met 9. Romeinen 10, de versen 5 tot en met 9. Want Mozes beschrijft de rechtvaardigheid die uit de wet is, zeggende: de mens die deze dingen doet, zal door dezelfde leven. Maar de rechtvaardigheid die uit het geloof is, spreekt al dus. En zegt niet in uw hart: wie zal in de hemel opklimmen? Hetzelfde is Christus van bovenaf brengen. Of wie zal in de afgrond nederdalen? Hetzelfde is Christus uit de doden opbrengen. Maar wat zegt ze? Nabij u is het woord, in uw mond en in uw hart. Dat is het woord des geloofs, het welk wij prediken. Namelijk, indien gij met uw mond zult belijden de Heere Jezus, en met uw hart geloven dat hem God uit de doden opgewekt heeft, zo zult ge zalig worden. Schrijven boven deze tekst de zaligheid nabijgebracht. Deze zaligheid is verkondigd door Mozes, is vervuld in Christus en wordt beleden door de gelovigen. Dus de zaligheid nabijgebracht. En die zaligheid is gepredikt door Mozes, is vervuld in Christus en wordt door de gelovigen beleden. Geliefde, het is geen makkelijke tekst, maar daar is vanavond een contactavond en de jeugd wil over de preek van vanmorgen praten. Ik zeg het vast nu, niet alleen de jeugd, u allen bent daar ook hartelijk welkom, maar ik heb verwachting van de jeugd en daarom geloof ik dat wanneer ze hun oren willen spitsen en wanneer ze met opmerkzaamheid willen luisteren, er over deze stof gedacht en gesproken kan worden. Ik zeg, het is niet makkelijk en daarom vraag ik u volle aandacht. Het woord van God is het waar. Maar al schijnt de waarheid soms uiterlijk, en dan haal ik maar de woorden van Luther aan,
al schijnt de waarheid soms uiterlijk maar een harde noot, dat wil zeggen met een bolster waar je niet doorheen bijten kan. Luther zegt, ik werp zo'n tekst net zo lang op de rotssteen Christus, totdat de edele, zachte en zoete pit daaruit de voorschijn komt. Wel nu, we willen het ook beproeven onder de leiding van de Geest, om deze misschien wat harde noot te werpen op de rotssteen Christus. En dan zult u zien, dan zal er honing uitkomen voor de vermoeiden en sterken diegene die sterkte behoeft. Daar is tweeërlei vragen. Wat moet ik doen? Wat moet ik doen om zalig te worden? Ik zeg, daar is tweeërlei vragen. Wat moet ik doen? Daar is een vragen van de onverbroken, hoog opgerichte mens, de mens die het weet en die het kan, die geen besef heeft van Gods gerechtigheid en van Gods heiligheid. Daar is een vraag, zeg ik, van zulke mens, wat moet ik doen, wat moet ik nog meer doen, desnoods, om gelukkig te worden, zo vraag, in zonderheid de hele wereld, in zonderheid, in nog meer in het bijzonder, de godsdienstige wereld, wat moet ik doen? En door alle eeuwen heen zijn er profeten genoeg geweest, die de mensen werk genoeg gegeven hebben om te doen, iets te doen, om zalig te worden. En de mens gelooft ook in zijn doen, want hij is een vijand van verlost te worden. Elk mens zit een zelfverlossing, het helpt jezelf, diep in het bloed, diep in het hart. Maar er is ook een vraag, wat moet ik doen, waar God met blijdschap naar luistert. Dat is het vragen van de mens die beseft dat hij door zijn werken, door zijn doen, niet zalig kan worden. En die nochtans ervaart gevoel, er moet iets gebeuren. Daar moet iets gedaan worden. O God, als ik dan niet meer door doen kan zalig worden, wat moet ik dan doen? Begrijpt u? Dat is dat doen. Uit het verbroken hart. Wat vraagt. Heere, ik weet het niet meer. Ik kan het niet meer. Maar bij u is toch raad. Bij u is toch sterkte. U weet het toch. En u kunt het toch. Paulus schrijft deze brief aan de Romeinen. En dan zegt hij. Broeders, de toegenegenheid van mijn hart. En het gebed dat ik tot God voor Israël doe. Dat was het. Natuurlijk Israël, zijn broeders naar het vlees, dat is tot haar zaligheid. Want ik geef haar getuigenis, dat is dat volk der Joden dus, dat ze een ijver tot God hebben. Ze hebben een ijver tot God. Boven de volkeren der wereld hebben zij, het vleeselijk Israël, de afstammelingen naar het vlees van Abraham, Israël, de broeders van Paulus, ze hebben een ijver tot God. Ze begeren God te dienen. En ze vragen elke dag, wat moet ik doen, heren? Maar, dan volgt er een woord achter wat een zwarte schaduw werpt. Over hun begeren, over hun ijver, want er staat, maar niet met verstand. Ze ijveren dus wel, maar niet met een, en dat wordt er natuurlijk mee bedoeld, met een verlicht verstand. Niet met een kennis, door de Heilige Geest gewerkt. En daarom zijn ze wel bezig om zich zalig te maken voor God. Maar ze doen het zonder dat geheiligd verstand. En waarom? Hoe komt dat? Wel, zegt hij, ze kennen de rechtvaardigheid Gods niet. Natuurlijk hebben de Joden wel eens gehoord van de toren Gods tegen de zonde. Natuurlijk. Want daarom ijveren ze juist zo, omdat ze weten dat God wraak vordert over de zonde en wraak oefent over de ongerechtigheid. Daarom hebben ze juist zo'n ijver, want ze zeggen, denk erom, onze God is een verterend vuur. En we moeten trachten die toren te ontgaan, we moeten trachten om in de hemel te komen. Ja, zegt Paulus, maar dat is het niet juist. Ze hebben geen recht gezicht van de rechtvaardigheid God. Want al zo zij de rechtvaardigheid Gods niet
kennen en haar eigen gerechtigheid zoeken op te richten, zo zijn zij de rechtvaardigheid Gods niet onderworpen. Ja, dat is een beetje moeilijk, dat heb ik straks al gezegd. Want er staat, ze kennen de rechtvaardigheid niet en daarom zijn ze de rechtvaardigheid niet onderworpen. Dan moet u even dat woord rechtvaardigheid verder doorzien. Ik heb dus gezegd, het betekent niet dat ze niet weten dat God rechtvaardig is, torenend over de zonde, dat wisten ze juist wel. Maar ze kennen de rechtvaardigheid Gods niet, zoals God die rechtvaardigheid in het evangelie geopenbaard heeft. Ze zien de toorn Gods, los van Christus, van het offer. En dan sjouwen ze en dan werken ze en dan kruipen ze en dan slapen ze. En ze vragen elke dag wat moeten we doen. Maar dat ene doen ze niet. Dat God van hen vraagt. Geloof in hem die de Vader gezonden heeft. Of een zalig maker van zondaar. En die gerechtigheid kennen ze niet. En daarom met al hun ijver voor God zijn ze toch altijd bezig om aan hun eigen gerechtigheid te werken. Zo zij de rechtvaardigheid God niet onderworpen zijn. Dat bedoelt een apostel natuurlijk niet. Nee, dat deze mensen niet onder het rechtvaardig oordeel God besloten zijn, natuurlijk wel. Maar hij bedoelt, ze zijn die rechtvaardigheid God in het evangelie geopenbaard. Die vrijsprekende rechtvaardigheid. Of moet ik zeggen, dat is hetzelfde, die rechtvaardigheid. Rechtvaardigmaking door Christus bloed. Die zijn ze niet onderworpen. Met andere woorden, het zijn slaven. En ze zijn niet vrij. Want ze werken wel, maar zonder verstand. Omdat ze geen inzicht hebben van de weg der zaligheid. Van de weg der rechtvaardigheid, zoals God die geopenbaard heeft. Want, zegt hij, en dat houden ze niet in de gaten. Want het einde der wet is Christus tot rechtvaardigheid. Een iegelijk die gelooft. Het volk der Joden, zegt hij, begrijpt niet dat God die wet niet gegeven heeft op zichzelf. Maar die hele wet, en dan bedoelt hij door de wet, heel de dienst van God onder het Oude Testament. De wet der zeden, de burgerlijke wet, de wet der schaduwen. Dus heel die oud-testamentische eredienst, zegt Paulus. Daar was het einde van Christus. En dat hebben de Joden niet verstaan. Ze hebben hun leven gevonden in de onderhouding van al die dingen die God onder het Oude Testament zijn volk had opgedragen. Maar daarom heeft God die juist niet gegeven. God heeft die wet niet gegeven, opdat Israël het leven zou vinden in de wet. Maar opdat ze die wet zouden voelen en ervaren als een tuchtmeester. Dat ze elke keer zouden zeggen, o God, ik kan het niet. En ik ben zo gebrekkig en ik doe het zo verkeerd. Ach, zend hem toch, die in het paradijs beloofd heeft. Die het staat van de zwang. Vertreden zal. Daarom heeft God de wet gegeven. Het einde van de wet, dat is Christus. Tot rechtvaardigheid. En iegelijk, die geloof, die door die bolster van de wet heen, het reine evangelie ontdekt, het evangelie van Jezus Christus. En dan zegt hij, want Mozes beschrijft de rechtvaardigheid die uit de wet is, zeggende, de mens die deze dingen doet, zal door dezelfde leven. En nu is er over deze tekst veel misvatting. En als je zo aanvankelijk oppervlakkig leest, dan zeg je, hé, hier stelt Mozes het werkverbond tegenover het genadeverbond. Het doen tegenover het geloof. En dan hebben we het toch mis. Want als Mozes hier zegt, en als Paulus dit zo aanhaalt, want Mozes beschrijft de rechtvaardigheid die uit de wet is, zeggende de mens die deze dingen doet, zal door dezelfde leven. Dan bedoelt Mozes hier niet mee te zeggen dat er vroeger een werkverbond geweest is. Waaronder de mens levende, werkende, zijn zaligheid kon uitwerken. De mens die deze dingen doet, zal door dezelfde leven. Dan bedoelt Paulus en Mozes hier niet te zeggen. Vroeger, voor de zondeval, toen heeft God een wet gegeven. En die wet volbracht, die klom op. Door het doen der wet. Tot de eeuwige gelukzaligheid. Zeker, dat is ook waar. Die wet heeft God gegeven. Maar wat voor zin zou dat hebben. Om dit hier in te voegen. Want immers dat verbond is verbroken. En wie kan die wet vervullen? Geen mens meer. Geen mens meer op de aarde. Niemand kan door het doen der wet.
nog zalig worden. Nee, als Paulus hier zegt, de woorden van Mozes aanhaalt, dat Mozes die rechtvaardigheid die uit de wet is beschrijft, zeggende, de mens die deze dingen doet, zal door dezelfde leven, dan is dat zoals straks voorgelezen is, uit Deuteronomium 30, dan bedoelt Mozes niet de mensen te wijzen naar het werkverbond, maar naar die wet van het Oude Testament, de wet der ceremonieën, de wet der schaduwen dus. Want dat is u straks voorgelezen, ik hoop dat u geluisterd hebt. Hij zegt, dit is het gebod het welk ik u heden gebiede. Het is niet verborgen voor uw ogen, het is niet verre. Het is niet in de hemel om te zeggen, wie zal het voor ons ten hemel varen dat hij het vandaar halen. En het ons horen laten dat wij het doen. Het is ook niet aan gene zijde van de zee. Om te zeggen, wie zal voor ons overvaren naar de andere zijde van de zee. Dat hij het voor ons halen en ons hetzelfde doet horen, dat wij het doen. Nee, zegt hij, want dit woord is zeer nabij in uw mond en in uw hart om dat te doen. En wie het doet, zegt hij, die zal daardoor leven, hij en zijn zaad. Mozes bedoelt hiermee te zeggen, God heeft zijn wetten gegeven, even onder het Oude Testament. God heeft zijn wetten gegeven. En die wetten die God gegeven heeft, die heeft hij gegeven tot zaligheid van het volk. Want in die wet der ceremoniën, daar was Christus in besloten. Natuurlijk niet zo alsof de mens onder het Oude Testament door het doen op wettische wijze de hemel kon verdienen. Maar zo heeft God het gewild onder het Oude Testament. Dat de mensen de feestdagen zouden houden. Dat de mensen de offers zouden brengen. Dat de mensen de reinigingen zouden doen plaatsvinden. Kortom, het hele leven van de oud-testamentische christen, gelovigen, was van stap, tot eten en drinken, tot handen en kleren wassen toe, tot woning en bezitsvorming toe, allemaal genormeerd door de strenge eis van de ceremoniële wet. Maar, wie dit nu deed, die al deze voorschriften nu opvolgt, door diezelfde geest van Christus geleid, die onder het Nieuwe Testament zonder maat is uitgestort, die vond in al deze plichtplegingen Christus. De mens die deze dingen doet, zal door dezelfde leven. Dat is niet de wet van het werkverbond, maar dat is de wet van het genadeverbond onder het Oude Testament. Dus de apostel Paulus, die stelt hier niet werkverbond tegenover genadeverbond, maar hij stelt hier de oude bedeling tegenover de nieuwe bedeling. Hij zegt, kijk mensen, zo was het nu vroeger. En daar hebben de Joden geen begrip voor dat het veranderd is. Die blijven nog maar vasthouden aan dat doen. En ze hebben zelfs Christus uit het oog verloren. Want je kan nu niet meer op oud-testamentische wijze zalig worden. Zo was het vroeger. En zegt hij, dat heeft Mozes reeds gepredikt in Deuteronomium 30. Daar zegt Mozes tegen het volk, kijk volk, dit is nou de inzetting van God. En als je nou die inzettingen van God houdt, want daarin is uw leven en het leven van uw zaad, dan zult u zalig worden. Dan mocht de Israëliet opgaan naar de tabernakel, naar de tempel, met zijn offerdiertje, met zijn met schulden zwaard hart, met zijn ganse familie. Dan mocht hij voor Gods aangezicht verschijnen. Dan mocht hij zijn offerdiertje geven in de hand van de priester. Dan werd het geslacht. Dan zag hij het bloed vloeien. Dan werd het gelegd op de kolen van het brandofferaltaar. En dan mocht de Israëliet zien. Hij in mijn plaats. Ik vrij. Hij gestorven. En dan wist de gelovige Israëliet. Niet door dat bloed van stieren en bokken. Niet dat duifje, niet dat geslachte lam, niet die os, maar hem die komen zou. Jezus Christus, de aan de vaderen beloofde. Hij komt. Hij komt om het offer te brengen. Om Satans kop te vertreden. Om ons te bevrijden. De grote zoon van Abraham. De grote zoon van David. Hij komt. En dan hebben ze zich in hem verheugd. O lees in al de psalmen. Daar verheugt het hart van de vrome zich in hem die komen zal, die als Israëls koning van God gegeven is, om te heersen rechtvaardig wijs en goed. Zo beschrijft Mozes. Maar, wat zegt een apostel? Dan haalt hij dat, die tekst van Mozes haalt hij ongeveer aan. Maar, hij maakt het zalig worden nog veel groter. En nog veel ruimer. Want, het zalig worden op het Nieuwe onder het Nieuwe Testament, verstaan we goed, is nog veel gemakkelijker dan onder het Oude Testament. Nog veel gemakkelijker. Omdat God zich steeds ruimer en steeds rijker openbaart in de weg van zijn genade. Stond onder het Oude Testament de deur maar op een kier. Onder het Nieuwe Testament heeft God de ganse deur opengezet. Was het onder het Oude Testament zo, dat God maar al bij gelijkenis liet inblikken in zijn liefde hart. Onder het Nieuwe Testament heeft hij gezegd, hier is alles, alles wat ik te zeggen heb. Hier is mijn ganse hart in mijn Zoon Jezus Christus. Aanschouw hem van alle zijden. In hem heb ik mijn welbehagen. Hem heb ik geopenbaard tot de verbond des volks komt tot hem. En uw ziel zal leven. Dat is het verschil tussen het Oude en tussen het Nieuwe Testament. En dat heeft Israël niet begrepen. En helaas, ons hart is vaak zo hard als het hart van die vleeselijke afstammeling van Abraham. Wat moet ik doen om zalig te worden? En dan willen we ons onder het harde juk van de wet scharen. Ons brengen onder die zware last. Waarvan Jezus zegt dat hij zwaar is en Paulus, dat wij nog onze vaderen hem hebben kunnen dragen. En we hebben er geen oog voor dat het einde van die wet Christus is, een iegelijk die gelooft. Dat die wet een tuchtmeester is, een pedagoog, een opvoeder, die doet roepen om Christus. Nou maakt een apostel verder de tegenstelling dus tussen Oud en tussen Nieuw Testament. Want hij zegt, maar de rechtvaardigheid die uit het geloof is, spreekt aldus. De rechtvaardigheid die uit het geloof is. Die meermalen de brief van Paulus leest, die weet dat hij met het geloof bedoelt de prediking des geloofs. De prediking van het Nieuwe Testament. De prediking van het evangelie van de gestorven en opgestane Christus. Dan wordt het geloof menigmaal gesteld tegenover de wet. Weer niet zo van werkverbond, genadeverbond, maar van Oud Testament, dat wordt dan de wet genoemd, en Nieuw Testament wordt dan het geloof genoemd. He? Niet omdat ze van het Oude Testament door de wet zalig werden, dat heb ik straks gezegd, maar omdat in die wet ook de bolster, in die bolster van de wet ook de pit van het evangelie Christus te vinden was. Maar nu is die bolster weg. Nu is het enkel maar die blanke pit. Nu is het enkel maar Christus, wil Paulus zeggen, Christus alleen. Want die rechtvaardigheid die nu uit het geloof is, die uit de prediking van het Nieuwe Testament voortkomt, die spreekt aldus, zegt niet in uw hart, wie zal in de hemel opklimmen, het zelf is Christus van bovenaf brengen. Mozes had reeds gezegd dat ze dat niet zeggen moesten, want hij zegt, nabij u is het woord. Om dat te doen. Maar Paulus zegt, ja, toen was het nog doen. Maar dat is het nou niet meer. Hij zegt, die rechtvaardigheid die uit het geloof is, die zegt, zegt niet in uw hart, wie zal in de hemel opklimmen. Wat bedoelt Paulus hiermee? Hij spreekt hier tot mensen die bekommernis hebben over hun zaligheid. Die zeggen, wat moet ik nou toch doen? In die goede zin. Wat moet ik nou toch doen? O God, ik weet, ik moet bekeerd worden. Ik weet ook, ik moet me bekeren. Ik weet ook, ik kan zo niet zalig worden. Als ik zo sterf, ben ik voor eeuwig verloren. O, ik geloof dat er hier heel veel jongens en meisjes zitten. Mannen en vrouwen die dat weten. Die zeggen, ja, ik ga heus niet met een ingebeelde hemel naar de hel, zoals men dat dan wel eens noemt. Ik weet wel, als ik zo zou sterven, zou ik verloren zijn. Ik durf van mezelf niet te zeggen dat ik een kind van God ben. Ik weet ook dat ik het niet ben. Want als ik mijn vader hoor spreken, of mijn moeder, of dat kind van God, of die predikant, of die ouderling, dan besef ik, daar sta ik naast. Als ik in het woord van God lees,
dan zeg ik, Heere God, dat leven, dat ken ik niet. Maar die toch bewust zijn, die diep in hun hart gevoelen, maar ik kan zo toch niet verder leven. Ik moet toch bekeerd worden. Ik moet me toch bekeren. Ik moet toch een kind van God worden. Eer ik sterf, moet ik toch een kind van God worden. Wat moet ik dan doen? En het is meestal de dwaling van zulk een hart, dat hij in de hemel wil opklimmen. In de hemel opklimmen, daar bedoelt Paulus hiermee, dat hij begrijpt, beseft, dat hij in het vlakke, horizontale, aardse, de hemel niet verdienen kan. Hij wil in de hemel opklimmen. Hij wil dus God zijn zin geven. God gelijk geven. Gods wil doen. Gods raad weten. Dat zijn mensen die willen in de hemel opklimmen. Ach. Daar hebben we heel wat van. Ook Gods kinderen. Dat in de hemel op willen klimmen. Dat zeggen. Ja, wist ik nou maar eens. Of God over mij bewogen was. Wist ik nou maar eens of de belofte van het evangelie voor mij was. Wist ik nou maar eens of die prediking van Christus genade voor mij was. Wist ik nou maar eens of mijn naam geschreven stond in het boek des levens. Wist ik dat nu maar. Want ik weet wel dat God gunstig gezind is. De zondaren die hij verkoren heeft. Ik weet wel dat God gunstig gezind is zijn volk wat eenmaal bij hem leven zal. Ik weet dat God zijn zoon geopenbaard heeft in deze wereld. Maar wist ik nou maar eens dat het voor mij was. Dat het voor mij was. En dan zegt Paulus. De rechtvaardigheid die uit het geloof is. Die hoeft niet. Die spreekt al dus. Daar hoeven we niet voor in de hemel te klimmen. Daar hoeven we niet voor in het boek van Gods raad gezien te hebben. Daar hoeven we niet eerst voor te weten een kind van God te zijn. Dat is de grootste dwaasheid die hier en daar nogal eens hoort. Alsof het evangelie alleen betekenis zou hebben voor de zulke die bepaalde hoedanigheden hebben. Waardoor ze weten dat ze kinderen God zouden zijn. Waardoor ze weten dat ze kenmerken van het waarachtig leven omdragen. Dat is de grootste dwaasheid. Dat zijn de grootste ketterijen die de kerk altijd verdorven hebben. Een voorwaarde stellen om de beloftenissen van het evangelie aan te nemen. Een voorwaarde stellen om de prediking van het evangelie op zijn hart toe te passen. Dat is de grootste list van de duivel. Dat is het werk van Christus krachteloos maken. Dat is in de hemel willen opklimmen. De apostel zegt, dat zelf is Christus van boven afbrengen. En daar bedoelt een apostel dit mee. Hij bedoelt, als hij nou in de hemel op wil klimmen, eerst wil weten. En dan ga je redeneren, zeggen, was ik eens zo en had ik eens dat en wist ik eens. Hij zegt, als je dat nu wil, als je daar altijd maar mee bezig bent, dan doe je net alsof Jezus Christus niet uit de hemel is neergedaald. Hetzelfde is Christus van boven afbrengen. Dat betekent de leer van Christus, de openbaring van Christus, tot een mensenwoord maken. Dat is net doen alsof God in Christus zijnzelf niet geopenbaard heeft. Dat is aan Christus voorbij gaan. De openbaring van Gods welbehaag. Dus Paulus bedoelt mensen. Die met zoveel raadselen lopen. En dat kunnen ook Gods kinderen zijn. Die willen ook zo dikwijls in de hemel opklimmen. Dan zegt Paulus, mensen, op deze wijze kan je nooit zalig worden. Want God geeft nooit zijn raadsplan bloot. Hij stelt het ook niet tot een voorwerp van uw geloof. Als ge wachten moet om de beloftenissen van het evangelie des geloofs aan te nemen, totdat ge in uw hart gevoelt dat ze voor u bestemd zijn, dan zult ge wachten tot in de hel toe. Daar geeft God nooit een antwoord op. Want God heeft niet uw gevoel tot een voorwerp van uw geloof gesteld, maar zijn woord. Hij wil dat ge op zijn woord, en dat woord geopenbaard, geconcretiseerd in Jezus Christus. Dus met al die vragen van had ik, was ik, wist ik, breng je Jezus van bovenaf. Dat betekent, je doet net alsof hij niet de openbaring van Gods raad is. Alsof het maar een gewoon mens is. Die dan maar een verhaaltje verteld heeft aan het volk. maar je erkent hem niet als de gave des vaders, die den vader bekend maakt. En ik zeg, dat zulke dwaasheden ook in het hart van Gods kinderen leven, dat is openbaar. Filippus, hij had 3 jaar met Jezus gewandeld en hij zegt, toon ons de vader en dan is het genoeg. En dan is Jezus zeer bedroefd, dan zegt hij, Filippus, ben ik nu zo lange tijd met u geweest, bij u geweest en hebt ge mij niet gezien, Filippus, die mij gezien heeft. Die heeft de vader gezien. Er was ook zo'n mens die wou in de hemel opklimmen. Die zegt een teken uit de hemel of zoiets. Ik moet weten dat het woord van Jezus waar is. Maar Jezus zegt, die mij niet gelooft om het woord dat ik tot u spreek, zal geen bevestiging krijgen. Boze overspelen geslacht verzoeken teken. Geen ander teken dan het teken van de gekruiste Christus. Die van boven gekomen is om de raad van God te verkondigen aan verloren zondaren. En die aan Jezus niet genoeg heeft, die gaat verloren. Die naar zijn woord niet horen wil, die zal in eeuwigheid geen ander woord der zaligheid krijgen. Het zelf is Christus van boven afbrengen. Het heeft een schijnreden van godzaligheid. Het heeft een schijnreden van nauwgezetheid. Want die mensen die nemen het zomaar niet aan. Die mensen bedriegen zich tenminste niet in het aannemen van de belofte. Oh nee, die mensen die bedriegen zich in het niet aannemen van de belofte. Die zitten eeuwig te wachten op iets wat nooit gebeurt en die gaan verloren. Of dacht je dat dat alleen maar mensen zijn die zich valselijk de belofte toe-eigenen die verloren gaan? Wel nee, dat zijn er duizenden. Dacht je dat die mensen zich niet bedrogen? Die bedriegen zich even goed. Ze willen in de hemel opklimmen. En ze weigeren Christus te herkennen als de gezondene des vaders die het woord Gods nabijgebracht heeft. Ik breng mijn gerechtigheid nabij en mijn heil zal niet verre wezen. Zo heeft God onder het oude verbond reeds gewezen op hem. De volgende zondige vraag is, of wie zal in de afgrond nederdalen? Het zal het is Christus uit de doden opbrengen. Wat bedoelt hij hiermee? Wel dit. Er zijn mensen die zeggen, ja, had ik maar niet zo gezondigd. En dat kan natuurlijk goed zijn. Dat kan ook een rechte verbreking zijn over de zonde, maar dat bedoel ik nu niet. Ik denk nu aan dat eigen gerechtige Jodenvolk, dat wel zag dat ze zonde hadden, maar die zonde trachten uit te wissen. Uit te wissen door met hele lange gezichten te lopen, uit te wissen door ontzettend veel te doen voor de Heer, uit te wissen door de werken van de wet. Zo proberen ze de zonde uit te wissen. Paulus zegt, die rechtvaardigheid die uit het geloof is, die spreekt aldus. Wie zal in de hemel opklimmen? Zeg niet in uw hart. Wie zal in de afgrond nederdalen? Zeg niet in uw hart. In de afgrond nederdalen, dat betekent, wie zal zelf zijn straf kunnen dragen. Oh, daar zijn we zo dikwijls aan bezig, om in die afgrond neder te dalen. Dan zeggen we tegen de mensen, maar je zal eerst eens als een verloren met een strop om je hals moeten staan. En je zal eerst eens als een waardeloze jezelf moeten leren kennen. En je zal eerst eens je leven moeten verliezen. En je zal, ach, ik hoef er niet meer verder te gaan. U weet het wel, dat zijn allemaal mensen die wel in hun hart zeggen, in de afgrond te moeten nederdalen. Die mensen, laat ik het maar kort en goed zeggen, die willen hun eigen schuld betalen. Die willen eerst rechtvaardig zijn voor God, door het wegdoen van hun zonde. En dan zullen ze de belofte aannemen. En dan zullen ze tot God komen. En dan zullen ze hopen op zijn heil. En dan zullen ze zich door Christus laten bekleden met de mantel van zijn gerechtigheid. Wie zal in de afgrond nederdalen? Maar Paulus zegt, het zelf is Christus uit de dood opbrengen. Dat betekent, dat is net doen alsof Christus nooit gestorven is. Die eerste mensen die deden alsof hij nooit uit de hemel gekomen was. En deze mensen, en die kunnen in hetzelfde hart van die ene zondaar leven, die doen alsof Christus het kruis niet gedragen heeft. En alsof Christus niet in de afgrond nedergedaald is. Die halen hem uit die afgrond op. Dat wil zeggen, zijn lijden heeft geen betekenis voor ons. Dat zeggen ze natuurlijk niet met de mond. Er is hier geen enkel mens die dat zeggen zal. Maar dat zeggen we met onze daden. Wanneer we altijd maar zitten te zoeken in onszelf van ben ik wel diep genoeg verootmoedig en haat ik de zonde wel echt en ben ik wel grondig aan mezelf ontdekt en weet ik wel genoeg van de toorn van God. En als we zo behagelijk kunnen spreken over onze benauwdheden en over onze ervaringen van het recht Gods, dat we zeggen ja hoor, dat heb ik ook allemaal meegemaakt. En het ging er toch zo diep door en toen heb ik de nachten doorgebracht met klagen. Ik heb mijn bedsteden doen nat met tranen. En dan heeft dat allemaal grond in de Bijbel. Maar pas op, pas op. Die rechtvaardigheid die uit het geloof is, die zegt niet in uw hart. Wie zal in de afgrond nederdalen? Dat is Christus een kroonroof. Dat is Christus offer ijdelmaak. Dat bedoelt hij mij. Dat is Christus uit de doden opbrengt. Dat is het offerloven. Dat is zijn kruis voorbijgaan, zijn bloedstorting. Zijn genade, zijn barmhartigheid en zijn rechtvaardigheid die hij aan het kruis heeft geopenbaard. Begrijpt u nu wat ermee bedoeld wordt? Maar hoe is het dan, zult u vragen. Hoe is het dan? Als ik niet in de hemel hoef op te klimmen. En als ik mijn eigen schuld niet hoef te boeten, hoe moet ik dan zalig worden? Hoe is het dan? Luister. Maar wat zegt ze? Namelijk die rechtvaardigheid die uit de prediking van het evangelie, uit Christus, uit het geloof komt. Maar wat zegt die rechtvaardigheid? Die zegt, nabij u is het woord in uw mond en in uw hart. Dat niet teleurstellend? Nabij u is het woord. Ze zei, ja, wat heb ik er nou aan? Wat heb ik er nou aan? Dat woord des geloofs, die prediking van het evangelie van Christus, nabij. God heeft dat nabij gebracht. Hij heeft ons geroepen met onze kinderen en hij heeft dat woord nabij gebracht. Wat heb ik dan nu aan? Wat heb je nou aan een woord? Luister goed. Dat zou wel waar zijn als het een mensenwoord was. Als dat woord slechts een aanradende kracht had. Zoiets van, nou mensen, doet het nou maar. Vooruit nou maar. Het is om je best wil. Buig je hart nou maar. Ja, dan zou het zijn, wat heb je nou aan een woord? Wat heb je nou aan een preek? Je zit 10 jaar onder de preek en je wordt er nog niet door veranderd. Wat heb je nou aan een woord? Maar het is het woord van de eeuwige God. En Gods woorden zijn Gods daden. Want God spreekt. Dan is het God gebied en het wordt terstond. En daarom kunt ge dezelfde niet blijven onder het woord van God. Dat woord van God, dat is een kracht van God, die van God uitgaat. En dat woord is nabij. Die rechtvaardigheid die uit het geloof is, die zegt, wij hebben het woord. O God, wij kunnen in de hemel niet opklimmen, maar het hoeft ook niet. Want gij hebt ons uw woord gegeven. En dan zeg ik dat woord geconcretiseerd in Christus. In Christus. Dan heeft God ons een woord gegeven. Als het voorwerp van ons geloof. En in dat woord heeft hij Christus gestalte gegeven. De Heer zegt, kijk, daar heb je nou het woord. Daar heb je nou mijn zoon. Daar heb je nou mijn eeuwige evangelie. Zonder meer kan ik niet doen. En dat woord, dat heb ik bij u gebracht. Dat woord, dat heb ik u gegeven. Zo spreekt die rechtvaardigheid uit het geloof. Nabij u is het woord. In uw mond en in uw hart. Dat is het woord des geloofs. Het welk wij prediken. Let op. Paulus wijst hier u niet op uw ervaring. Hij zegt niet, dat is het woord van God, dat ge in uw hart gevoelt, maar hij zegt, dat is het woord dat wij prediken. Dat woord des evangelies dat wij prediken, dat is de verlossende kracht van Christus bloed voor elke zondaar die dat woord hoort. Hoort natuurlijk niet als een vergeetachtig hoorde, maar hoort, zodat hij het in zijn hart gaat overleggen. En zodat ik met zijn mond ga beleiden. Beleiden, dat weet u wel.
dat is hetzelfde zeggen als wat God zegt. Hetzelfde zeggen als wat Jezus zegt. Dus die prediking van de apostel Paulus en die prediking van mij als een gezant van Jezus Christus, misschien dan de minste, maar toch een gezant van Jezus Christus, dat is het woord van Christus zelf. Dat is het woord, uw zalige. Op dat woord moogt ge tot hem gaan, zonder iets te gevoelen in uw hart. Op dat woord moogt ge uitroepen, zonen Davids, ontferm u mij. Tot dat woord moogt ge komen, en komende zult ge ervaren, dat hij uw kracht geeft om de zoon zijns kleeds aan te raken. Lieden, hier komt veel ellende uit voort. Dat vele mensen in onze dagen geen verschil kennen tussen het recht tot de belofte en de kracht om op de belofte te steunen. Het recht tot de belofte heeft elke zondaar die onder het evangelie leeft. Paulus zegt het zeer nadrukkelijk dat dat halsstarrige volk van Israël het volk der beloften is. Want zegt hij, hun zijn de verbonden en hun zijn de beloften. God heeft ze gegeven. Elke zondaar heeft recht op kracht van Gods nodiging, uit kracht van Gods bevel te geloven, tot die beloftenissen te komen als een onboetvaardige, als een onverbroken, als een goddeloos en als een ellendige. Tot die belofte te komen, maar om op die belofte te steunen, om die belofte uw eigen te maken, om te zeggen, ik weet in wie ik geloof heb. En ik ben verzekerd dat dood toch leven me scheiden zal van de liefde van Christus. Hebben we de kracht van de Heilige Geest nodig. Maar, dan zeg ik het weer, nou moet u niet wachten op die kracht van de Heilige Geest. En zeggen, ziezo, nou voel ik de kracht. En nou zal ik tot de belofte gaan, want dan gebeurt het nooit in uw leven. Want die kracht, die vindt gepast in het gaan tot hem. Ja, ik heb deze week nogal veel gelezen in Eschide en het heeft mijn hart getroffen. Mijn ziel was als een gewaterde hop. Ik zei, God, zo is het. Daarmee wil ik leven, daarmee wil ik sterven. Zo wordt uw naam verhoogd. Zo worden zondaren zalig. Dan trekt die zondaar en ik begeer het met hem te doen. Tot de schaduw van het kruis. Zo spreekt die rechtvaardigheid die uit het geloof is, zegt hij. Nabij u is het woord in uw mond. En in uw hart als het woord dat wij prediken. Meer hebt ge niet nodig. Meer niet. Dat gepredikte woord. Gaande tot dat gepredikte woord. En smekende om die kracht des geestes. Moogt ge tot God gaan. En dan zal God wonderen doen. Niet omdat gij gaat. Die vrouw die werd niet genezen. Omdat zij door haar geloof tot Jezus ging. Die vrouw werd niet genezen. Om het werk wat zij deed. Maar die vrouw werd genezen omdat ze, afziende van haar werk, afziende van haar gerechtigheid, vluchtte tot die ander. Want geloven dat is geen werk. En geloven dat is toch het hoogste werk. Geloven dat is zeggen, Heere, ik kan het niet en ik weet het niet en ik heb het niet. En ik ben er niet. Heere, ik kom er nooit. Geloven dat is zeggen, Heere, in mij is geen kracht tegen deze grote menigte. Ik gevoel de waarheid niet, heren, maar geloven dat is zeggen, ondanks dat alles, maar ik kom tot u gevlogen. Geloven dat is als een goddeloze gezaligd worden om niet, als een zondaar de hand leggen op de beloftenissen en zeggen, o God, wil u zondaar zalig maken, hier is er een. Misschien de grootste, misschien de allergrootste, maar hierin beproef ik uw woord of het waar is. Zo kom ik tot u gevlogen. En dan staat er als het woord. Welk wij prediken. Namelijk, dan verklaart hij het nog eens. Indien gij met uw mond zult belijden de Heere Jezus. En met uw hart geloven dat hem God uit de doden heeft opgewekt. Zo zult gij zalig worden. Daarvan nog een enkel woord. Nadat we gezongen hebben uit Psalm 32, het vierde vers. 32 vers 4. Gij zijt mij Heer ter schuilplaats in gevaren. Gij zult mij voor benauwdheid trouw bewaren. Ge omringt mij, daar gij mij een ruimte stelt met blij gezang. Dat mijn verlossing meldt, mijn leer zal u, o mens, naar het recht doen handelen en wijzen u de weg die gij zult wandelen. Ik zal u trouw verzellen met mijn raad, terwijl mijn oog
Op u gevestigd staat het vierde van 32. Indien gij met uw mond zult belijden de Heere Jezus en met uw hart geloven dat hem God uit de doden opgewekt heeft, zo zult gij zalig worden. Paulus zegt, kijk, dat is nu wat de Nieuw-Testamentische kerk te doen staat en waaruit u weten kunt de onderwerpen van Gods ontferming te zijn, namelijk hierin. Dan zult ge met uw mond belijden de Heere Jezus. Nou zeg je dat nogal makkelijk. Pas op. Die in Rome met zijn mond beleed. Ik ben van Jezus. Die werd gevangen genomen. Even later. Even na de dagen van Paulus. In de dagen van Paulus begon het al. Voor de beesten geworpen. Verbrand. Vervolgd. Verjaagd. Verstrooid. Als aller afschrapsel. Als al eruit vaarsel, die toen zei, Jezus, mijn Heer, mijn Koning, die was in levensgevaar, die met zijn mond zal beleiden. Daarom, daar was geloof voor nodig. Geloof, geloofsmoed, geloof, liefde, om te zeggen, Jezus Christus. Maar goed, op deze wijze, wanneer je enkel met uw mond zegt, Jezus Christus, Heere Jezus, dan zal niemand u daarom vandaag in de gevangenis zetten. Maar u begrijpt wel, dat er achter die belijdenis van Jezus Christus, het geloof des harten is, of dat die belijdenis uitgesproken werd, en met uw hart geloven dat hem God uit de doden opgewekt heeft. Hier wordt met die opwekking van uit de doden als waar het ganse heil genoemd dat Christus heeft aangebracht. Hij is in de dood niet gebleven. God heeft hem opgewekt. Dus, hij is de Christus. Hij is de verlosser. Hij is de zaligmaker. Die dat in zijn hart gelooft. Die niet in de hemel wil opklimmen. Die niet zelf de schuld wil betalen in de afgrond. Maar die zegt, Jezus mijn, ik kom tot u gevloden. Gij zijt mijn God, u zal ik loven. Heere, bij u schuil ik. Die dat zegt, die dat met zijn hart zegt, die hem de eer gunt, die erkent dat hij het gedaan heeft, die zegt, Jezus, Heer, Koning, mijn Heere en mijn God, die zegt het, die beleidt het, staat er. Die beleidt het met zijn mond. Beleiden, heb ik straks gezegd, is hetzelfde zeggen, overeenstemmen. hetzelfde zeggen wat God zegt. God zegt, ik heb een welbehagen in mijn zoon. Het is mijn enige, mijn geliefde. En dan zeg ik ook, Heere God, ik heb ook een welbehagen in Jezus. Ik heb een welbehagen in uw zoon. Hij is mijn koning, hij is mijn borg. Bij hem schuil ik, bij hem alleen. Kijk, dat is belijden, dat is zijn naam belijden. En natuurlijk, dan gaat die belijdenis van zijn naam gepaard met het verlaten van alles wat hem mishaagt. Dan gaat die belijdenis van zijn naam gepaard met een ernstig, oprecht dragen van het juk van Christus. Van een doen wat de Heere behaagt. Van een leven in waarachtige dankbaarheid. In heiligmaking voor het aangezicht van God. En dan brengt dat belijden van Christus me vandaag ook nog in de leeuwenkuil. In de leeuwenkuil waar de vrome mensen zijn. Die in de hemel willen opklimmen. En die de afgrond willen neerdalen. Die misschien een schijn hebben van rechtzinnigheid. Veel rechtzinniger als dat ik ben en u ben. Maar die de kracht der waarheid die in Christus geopenbaard is verloochend hebben. En die hem niet lief hebben. Zoals hij van een vader gegeven is aan zondaar. Om geliefd te worden. Een schijn van waarheid. Dan breng je dat in strijd, zeg. Met die vrome. Met de wereld. Met de verwereldlijking. Met de materialistische wereld. Dan zeg je, ach, ik zoek een ander vaderland. Ik heb een andere koning. Mijn leven is niet van deze aarde. Het is verborgen met Christus in God. Dat is mijn leven. Dat is mijn blijdschap. Dat is mijn hoop. Dat is mijn houvast. Dat is mijn toevoorzicht. Dat is mijn toekomst. Dat is de grond van mijn leven. Ik hoop op God. Ik hoop op zijn genade. Ik hoop door Jezus wonden. Door Jezus striemen vergeving van God ontvangen. Een recht en eeuwige leven verkregen te hebben. Zo hoop ik zalig te worden. Zeg u dat ook? Beleidt u zo ook de Heere Jezus. Namelijk indien gij met uw mond zult beleiden. De Heere Jezus. Ja, ook met uw mond. Dan is het niet alleen maar een zaak des hart. Dan komt het ook openbaar. Dan zult u vroeg of laat ook openbaar komen voor uw man. Voor uw vrouw. Voor uw kinderen. Voor de mensen waar u mee werkt. Dat u een andere koning dient. Dat u een ander leven leidt. Dat u andere begeert hebt. Dan zult u hetzelfde gaan zeggen wat God zei van zijn zoon. Maar dan zult u ook het beeld van Christus gaan dragen. Dan zal dat gevoel wat in Christus Jezus is, ook in u komen, steeds meer. Ja, als die gescholden werd, niet wederschold. En als hem leed gedaan werd, die dreigt. O, vele mensen zeggen, wat moet ik doen? En weet u hoe het komt? Dat u daar altijd in blijft hangen, omdat u nooit iets doet. Maar ik geef u de verzekering, als ge vlucht tot de belofte van het evangelie, zult u werk genoeg krijgen. Als u vlucht tot de naaste gerechtigheid van het kruis, dan zal de wereld tegen u opstaan. Uw eigen hart zal u veroordelen, zal u werk genoeg krijgen. Dan zult u weten wat u doen moet, dag en nacht. Dan zult u smeken om ontferming en genade. En met uw hart geloven, dat God hem uit de doden opgewekt heeft. Zo zult gij zalig worden. Indien ge dat werk van Christus aanvaardt als genoegzaam. Gestorven voor onze zonde. Opgewekt op onze rechtvaardigmaking. En in uw oog, uw verwonderd oog daar wijst. Zo zult gij zalig worden. Gij. Wie ge ook zijt. Jood of heiden, want zegt een apostel. Verder. Want de schrift zegt het iegelijk die in hem gelooft zo. Die zal niet beschaamd worden. Want er is geen onderscheid, nog Jood, nog Griek. Want het is een zelf is een Heere van alle rijk zijnde over alle die hem aanroepen. Want een iegelijk die de naam des Heeren zal aanroepen, zal zalig worden, wordt u dat Paulus zegt. Ach, zondaar, alleen die zichzelf buiten sluit, die zal buiten gesloten worden. Denk daar goed om. Want de genade is u geopenbaard en het woord is nabijgebracht. Vlak nabij. Aan uw hart gelegd. Dit is dan ook de enige weg. Waarin God verheerlijkt wordt en waarin goddelozen gezaligd worden. Kom zeggen tegen. Is het niet uw blijdschap dat ge zomaar zalig mogen worden? Is het niet telkens weer tot diepe verwondering? Ik heb nog nooit iets van de zaligheid geproefd. Of ik heb altijd gezegd, o God, gaat dat zomaar? Ik wist niet dat het zomaar ging. Het gaat altijd zomaar als het gaat. De oudjes zeiden wel eens. Ja, als het gaat, dan gaat het vanzelf. Dan gaat het zomaar, bedoelen ze. Dan gaat het alleen om Christus wil. Omdat hij van den hemel is neergedaald en omdat hij in de afgrond is ingegaan. Omdat hij in de dood is gegaan, omdat hij opgestaan is uit de dood. Daarom gaat het nu voor mij zomaar. Daarom mogen nu goddelozen komen en de hand leggen op het offerdier. En zeggen, Heere, neem ook mij. Neem ook mij, arme zondaar, mee. Neem me mee. Draag me op uw armen. Draag me uit de woestijn van deze wereld en van deze zonde. Draag me uit al die valse overleggingen van wie zal in de hemel opklimmen en afgrond neerdalen. Heere, verlos me daarvan. Opdat ik zalig zou worden alleen door de aanschouwing van het Lam. En zeg me eens, is dat niet uw zaligheid? Heb u ooit een andere gerechtigheid voor God dan het bloed van uw borg? Heb u ooit vrede in uw hart gevonden dan wanneer je staarde op hem die van de Vader kwam om verlorenen te zoeken? Heb u ooit een hoop op het eeuwig zalig leven? Bent u ooit verlost van de zonde? Dan ziende op Christus, al uw werk was ijdel. Maar dit werk, het verlaten op hem, het heeft Abraham zalig gemaakt. Het heeft Mozes in het betere Kanaan binnengebracht. Het heeft Paulus doen roemen in dood en verdrukking. En het is ook onze hoop, beide, in leven en in sterven. Barmhartige God, barmhartig en rechtvaardig. Rechtvaardig, omdat u de zonde straft in uw Zoon Christus Jezus, die gevoorgesteld werd op de hebt tot een betoning van uw rechtvaardigheid, van uw toorn over onze zonde. Maar barmhartig ook daarin, dat gij het in hem gestraft hebt en niet in ons. Wij hadden het verdiend. Hij niet. Hij heeft het gekregen. Wij niet. De straf die ons de vrede aanbrengt. Op hem. En u wij vrij. O God. Doe ons daarbij leven. Dag. En nacht. Doe ons wassen in de kennis. En in de genade van Jezus Christus. Zo. Wordt uw eer vergroot. Leer het ons. Om Jezus wil. Amen. De slotzang der gemeente is uit Psalm 140, het laatste vers. Genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde Gods des Vaders en de troostvolle gemeenschap van den Heilige Geest, zij met u allen. Amen.